Goedemorgen allemaal. Wat leuk om hier weer te zijn. Ik ben hier een keer eerder geweest, maar voor wie dat niet meer weet, ik ben Jiska Eilander. Ik ben getrouwd met Leonard, maar ik ben hier 3 straten verderop opgegroeid. Dus ik ken een aantal van jullie en ik ken dit gebouw. En ja, wat moet ik zeggen? Ik ben een kind van God en ik vind het heerlijk om zijn woord te delen. Ik ben afgestudeerd als theoloog, dus ik preek op verschillende plekken en er is niks mooiers om op zondagochtend met elkaar de Bijbel in te gaan en mensen mee te nemen in wat God wil vertellen. En vandaag wil ik het met jullie hebben over God ontmoeten in de stilte. Juist in die stilte kan God ons zoveel vertellen. En ik wil met jullie lezen een verhaal uit het Oude Testament, 1 Koningen 19, vanaf vers 1 tot 18. Dus als je een Bijbel bij je hebt, kan je meelezen. En ik zal het zo voorlezen. 1 Koningen 19. Elia op de Horeb. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en trok zelf 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. Hij zei, het is genoeg geweest, heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood en gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvraag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. En na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Nou, een heel verhaal. En voor we daar verder op ingaan, wil ik eerst met jullie een klein stukje terug. Wie is Elia? En wat is er hiervoor gebeurd? Elia is een van de profeten in het Oude Testament die leeft in de tijd van de koningen. Het volk Israël is vanuit Egypte door de woestijn geleid met Mozes. Daar zijn door onder andere Jozua een deel van het land veroverd en daar zijn ze gaan wonen. Er zijn een aantal rechters geweest die hebben geprobeerd om het volk een beetje in het gareel te houden. En uiteindelijk komt er een koning. Eerst koning Saul en dan David en Salomo. En vervolgens een hele reeks aan koningen die eigenlijk helemaal niet de geboden van de Heer wil opvolgen. God heeft een verbond gesloten met zijn uitverkoren volk. Maar de een na de andere slechte koning kiest ervoor om zich daar niet aan te houden en een andere afgod te dienen. In dit geval is het koning Ahab, die getrouwd is met Izebel, de slechte koningin. En samen dienen ze de Baal, de afgod. En er zijn priesters in het hele land die allerlei rituelen uitvoeren en offers brengen aan die afgod. En de geboden van de Heer, die worden niet meer serieus genomen. En op een gegeven moment is het genoeg. En God stuurt verschillende profeten om orde op zaken te stellen. Om te waarschuwen, om straf uit te delen, om straf aan te kondigen. En Elia is een van die profeten. Iemand die de waarheid van God moet gaan vertellen aan de koning, de koningin en aan de priesters en aan het hele volk. En in hoofdstuk 18, het hoofdstuk hiervoor, komt dat tot een hoogtepunt. Elia die neemt het op tegen de priesters van de Baal. En ze gaan een soort wedstrijdje houden. Ze gaan allebei een offer brengen, maar er mag geen vuur zelf worden aangemaakt. En die priesters van de Baal die maken een of ander fancy altaar en die dansen en zingen en doen gekke dingen en er gebeurt helemaal niks. En Elia die maakt een simpel altaar en die maakt dat kletsnat. Dus ook al heb je zelf vuur, zou het logischerwijs nog steeds niet branden. En met één simpel gebed staat dat offer van Elia in lichterlaai. God laat hier zien door zijn profeet dat hij de ware God is van Israël. God is nog steeds de echte koning van het volk Israël. En je zou dit wel het hoogtepunt van Elia's carrière kunnen noemen. Hij heeft volledig op God vertrouwd, hij heeft alles gegeven, hij heeft precies gedaan wat gevraagd werd, hij heeft niet getwijfeld en dankzij het werk van Elia heeft God zijn macht kunnen tonen. Er was geweld en vuur en spektakel en wauw, wat is dit prachtig. Al die priesters die zijn gedood, het is duidelijk gemaakt, God is de echte God van Israël. Maar vanaf die high waar Elia op zat, lezen we een hoofdstuk later dat hij in een hele diep dal zakt. Die koningin Izebel die vindt het helemaal niet leuk. Haar ego is geschaad. Ze is op haar teentjes getrapt en ze zegt, die Elia, daar moet ik niks meer mee. Ik wil dat hij ook sterft. En Elia krijgt die boodschap en hij moet vluchten voor zijn leven. Hij heeft dan Gods almacht laten zien en hij heeft laten zien dat hij de profeet is. Maar vervolgens is hij bang en hij vlucht. Hij ziet er helemaal doorheen. Hij heeft alles gegeven en waar dient het toe? Wat lost het op? De koning en koningin zijn nog niet bekeerd. Er is geen directe verandering te zien. Waar heeft het toe geleid? Dan geef je alles, dan geef je jezelf helemaal leeg. En dan? En Elia vlucht. Hij gaat naar de woestijn. Hij geeft op en hij gaat onder een struik liggen. Je zou hem wel depressief kunnen noemen. Hij zegt, van mij hoeft het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb alles gegeven. Als dit niet genoeg was, laat dan maar. En is dit het moment dat God zegt, maar Elia, kijk dan naar vorige week of weet ik veel hoe lang geleden. Je weet toch dat ik machtig ben en ik heb het toch laten zien. Waarom twijfel je? Waar doe je moeilijk over? Maar dat doet God niet. God geeft hem te eten. God laat hem slapen. En eerst slapen en dan eten. En zegt God daarna van nou Elia, kom op, we gaan weer. Nee, Elia valt nog een keer in slaap. En daarna krijgt hij nog een keer te eten. God zorgt eerst voor de fysieke, lichamelijke behoeften van Elia. Elia is volledig leeggestreden en uitgeput. En God zorgt voor hem. Hij geeft hem rust. En pas daarna gaat Elia onderweg. Hij loopt 40 dagen en 40 nachten naar de berg Horeb. En die 40 dagen en 40 nachten, die komen we vaker tegen in de Bijbel. Denk ook bijvoorbeeld aan Noach, die een ark moest bouwen en die vluchtte voor het water, wat de hele aarde overspoelde. Of denk aan Mozes, die op diezelfde berg Horeb 40 dagen en 40 nachten de berg opging om de geboden van de Heer te ontvangen. Of denk aan Jezus zelf, die 40 dagen en 40 nachten de woestijn inging om verzocht te worden door de duivel. In de Bijbel zijn die 40 dagen en 40 nachten vaak een teken van afzondering in de woestijn of in de wildernis. Afzondering en een voorbereiden op een ontmoeten met God. Het is vaak juist een bijzonder moment van transformatie en een moment om je te richten op een ontmoeting met God zelf. En hij gaat naar de berg Horeb. En in de Bijbel wordt het ook wel een heilige berg gezien. Dit is de plek waar al in het boek Exodus God zichzelf bekend maakte aan Mozes. En hier is waar het verbond gesloten is. Dit is waar het allemaal begonnen is. De plek waar God zijn volk omarmde. zijn geboden gaf. Dit is de plek waar de tabernakel is gebouwd met alle instructies die erbij horen. En vanaf hier was het volk en de God van het volk Israël waren één. Die hoort bij elkaar. Daarvoor ook al. Maar bij deze berg, bij deze heilige plek, heeft God zichzelf meerdere keren laten zien. En heeft hij laten zien hoe hij wil dat het volk met elkaar samenleeft. En hier gaat Elia naartoe. Om God te ontmoeten. En dit is voor het eerst dat God iets zegt. En hij zegt, Elia, wat doe je hier? Het is alsof hij eigenlijk een open vraag stelt. Elia, wat is er aan de hand? Praat maar tegen me. Vertel eens. Wat doe je hier? En Elia lucht zijn hart. Hij stort zijn klacht uit. Hij zegt, ik heb alles gegeven. Ik heb alles gedaan. En nu moet ik nog vluchten voor mijn leven. Ik ben als enige overgebleven. Voor mij hoeft het niet meer. En God gaat hier niet een hele rationele discussie met hem voeren. God gaat niet zeggen, ja, maar ik heb toch dit gedaan, of je weet toch dat, of kijk eens naar het verleden. Maar God neemt hem serieus. En God geeft antwoord niet met woorden, maar met daden. En God laat iets van zichzelf zien. Het hoofdstuk hiervoor heeft God zichzelf laten zien in het vuur. In het antwoord op gebed van dat offer. In het spektakel van almacht en grootsheid, omdat hij zich moest laten zien aan die priesters van de Baal. Maar hier wil God zichzelf laten zien aan een profeet die tegen het depressieve aanzit. En hier laat God zich zien in een zachte bries. Juist in die stilte, in dit hele emotionele kwetsbare moment van die profeet Elia, laat God zichzelf zien in een zachte bries. In het gefluister van de wind. En dit is waarin Elia God ontmoet. En vervolgens stelt God precies dezelfde vraag. Elia, wat doe je hier? En Elia geeft precies hetzelfde antwoord. Woord voor woord zegt hij hetzelfde. Ik ben alleen overgebleven en ik heb alles gegeven en ik moet vluchten voor mijn leven. En hoe verder? Alsof Elia's emoties niet veranderd zijn. De situatie is niet anders. Als God zich aan jou laat zien, betekent niet dat jouw leven opeens alle problemen zijn opgelost. Soms blijven de emoties gewoon zoals ze zijn, blijven de omstandigheden zoals ze zijn. En toch is hier wel iets veranderd. Want God gaat niet nog een keer hetzelfde doen, maar God geeft een nieuwe opdracht aan Elia. Een nieuwe opdracht, hij moet teruggaan. En hij moet een opvolger zalven. En nou, hij moet van alles doen. Maar wat er vooral uitspringt is dat God zegt, er zijn er 7000 in Israël die ook niet hebben gebogen voor de Baal. Elia's punt was, ik ben helemaal alleen. En God zegt, je bent niet alleen. Ik heb een opvolger klaarstaan en er zijn er nog 7000 in Israël die met jou niet voor de Baal hebben gebogen. Misschien ken je wel dat je soms het gevoel hebt dat je helemaal alleen tegen de wereld bent. Dat je helemaal alleen je probleem moet oplossen. Als je dan een boodschap krijgt dat er 7000 met jou zijn, die hetzelfde voelen of denken of vinden. Wauw, wat een bemoediging. Je bent niet alleen, maar er zijn er nog 7000 over. Dus God hoort de klacht van Elia. En God geeft hem fysieke rust die hij eerst nodig heeft. Vervolgens komt hij tot hem in zijn emotionele kwetsbare positie. En God maakt zichzelf bekend met een zachte bries. En tot slot geeft God een nieuwe opdracht waarin hij recht doet aan de klacht van Elia. En laat zien, je bent niet alleen. Ik heb nog veel meer voor je klaarstaan. Ik laat het volk niet los. Dat spektakel op de berg Karmel in het hoofdstuk hiervoor was niet voor niks. Ik heb een plan en ik laat niet los. We gaan verder. En dat is eigenlijk in korte woorden het verhaal van Elia. En vandaag wil ik met jullie inzoomen over dat God ontmoeten in de stilte. Hoe kunnen wij in ons leven ook iets ervaren van die zachte bries waarin God zich zo graag bekend wil maken? Misschien herken je wel iets in jezelf van het verhaal van Elia. Dat je moe gestreden bent, dat je alles hebt gegeven, dat je een groot doel hebt bereikt. Maar dat je even niet zo goed weet hoe het nu verder moet. Wat is nu de volgende stap? Of je hebt alles gegeven en waar dient het eigenlijk toe? En misschien herken je het eigenlijk niet. Misschien verlang je simpelweg naar meer intimiteit met God. Naar meer van de Heilige Geest. En verlang je ernaar om meer van God te proeven, te ervaren. Meer van Gods stem te horen. Hoe dan ook, leven in de stilte kan iets heel moois zijn. En ik wil het specifiek hebben over de praktijk van het terugtrekken in de stilte. Een praktijk die al eeuwenlang door christenen wordt beoefend. Je kan het ook wel mediteren noemen of stil zijn. Er zijn verschillende termen voor. Maar wat is dat nou? Het gaat niet over stille tijd, waarin je echt een gebed uitspreekt en Bijbel leest. Terugtrekken in de stilte gaat echt helemaal om stil zijn. Om een één zijn samen met God. Zoals twee geliefden in het park op een bankje tegen elkaar aan liggen en geen woorden nodig hebben, maar gewoon samen zijn en luisteren naar elkaars hartslag. Dat er geen woorden nodig zijn om elkaar te ervaren en te genieten van elkaars aanwezigheid. Terugtrekken in de stilte en God ontmoeten in de stilte gaat juist voorbij aan woorden. Het gaat om een zijn, een samen zijn. We zien dit Jezus ook heel vaak doen. Vooral in het boek Lucas worden hier veel woorden aangegeven. Iedere keer vlak voor of vlak na er iets groots gebeurt, trekt Jezus zich terug. En Lucas gebruikt woorden als in de eenzaamheid, alleen, in de woestijn of wildernis, om te bidden. Jezus is keer op keer ging alleen naar de stilte. Had hij aan duizenden mensen eten gegeven, dan moest hij daarna zich terugtrekken om bij te komen. En voor Jezus zien we dat terugtrekken in de stilte de plek is waar hij voeding krijgt. Waar hij de verbinding met God de Vader weer heel maakt. Waar hij opnieuw die verbinding vindt. Vooral bij Jezus zien we dat bidden in de stilte zo essentieel is voor het werk dat hij doet. Jezus ging niet van het een naar het ander continu door, maar hij ging elke keer terug naar die basis. Een persoonlijke, intieme relatie met de Vader. Om daar, van daaruit, nieuwe kracht te putten en weer door te gaan met het werk dat hij hier op aarde deed. En net als Jezus mogen wij keer op keer terugkomen bij God de Vader. Om opnieuw op te laden, om tot rust te komen. Om de nieuwe kracht te krijgen voor de nieuwe dingen die voor ons klaar liggen. Als dit iets is waar je naar verlangt, als je wil oefenen met God ontmoeten in de stilte, dan ga ik je waarschuwen, dit kan best wel lastig zijn. Want ons lichaam en vooral ons denken houdt helemaal niet van de stilte. In de stilte komen we onszelf tegen. Oude emoties en gedachten en onzekerheden poppen opeens weer naar boven. Je gedachten zullen aan het begin vooral alle kanten opvliegen. Misschien denk je wel aan wat je vrienden eigenlijk wel niet van je vinden. En die moeilijke toets die je volgende week op school hebt. Of een presentatie op werk. Of hoe het met je kinderen gaat. Of een lichamelijk kwaaltje wat maar niet weggaat en waar je opeens weer bewust van wordt. Er kan van alles in je gedachten spelen. Maar het kan ook zijn dat er pijn uit het verleden opeens naar boven komt. Wij als mensen, ons hele lichaam is heel goed in het wegdrukken van negatieve emoties. Wij kunnen heel goed wegrennen en bezig blijven. Of dat nou gewoon is door klusjes in huis, of dat je je smartphone pakt. Niks is zo verdovend als scrollen op TikTok of Instagram. En juist in de stilte komt er opeens van alles boven waar we helemaal niet op zitten te wachten. Maar juist in die stilte is ook de plek om te dealen met die emoties. Om de waarheid te erkennen zoals die is. Om eens in de spiegel van ons eigen leven te kijken. En onder de loep te nemen, waar rennen we voor weg? En wat druk ik weg uit mijn leven? Waar mag ik meer ruimte voor maken? Juist in de stilte hoeven we niet alles direct op te lossen. Maar soms kan het heel goed zijn om de waarheid te erkennen zoals die is. Misschien heb je een ruzie gehad met je partner, wat je dwars zit. Ook al is dat al een week geleden. En merk je in de stilte opeens dat er nog iets niet goed zit. Je hoeft niet direct alles op te lossen. Je hoeft niet direct het probleem te fixen. Maar je mag erkennen dat dat pijn doet. En misschien hangt dat kleine stukje pijn nog wel samen met iets wat vroeger is gebeurd. Of juist in de stilte mag je samen het aan God voorleggen. Zeggen, God, dit is nu waar in mijn leven. En je mag het teruggeven. En soms puur door het te erkennen al genoeg om weer wat meer lucht te krijgen. En soms blijft het hangen en kan je er wel iets mee doen. Maar juist in de stilte is het moment om de waarheid te zien zoals die is. En de waarheid over jouw leven uit te spreken. Net als bij Elia wil God jou rust geven in je lichaam. Lichaam, denken, je geest en je ziel, dat hoort onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je ziel is het diepste van wie je bent. Je identiteit, het geheel van alles wat jou uniek maakt. En dat hoort allemaal bij elkaar. Zoals we ook bij Elia zien, dat hij rust kreeg in zijn lichaam en in zijn denken en in zijn emoties en in zijn klacht. Elia kreeg rust over het totale plaatje van wie hij was. En zo wil God ook jou rust geven. Het kan zijn dat er in de stilte een moeheid naar boven komt. Soms is dat een moeheid van, nou, ik moet vanavond even op tijd naar bed. Maar soms is juist in de stilte komt er een diepere moeheid naar boven. Als je net zoals Elia de ene marathon naar de andere rent en maar niet stilstaat. En als je dan voor het eerst een keer stil gaat zitten, dan kan het zijn dat die moeheid als een klap over je heen spoelt. En misschien is dat iets waar je dan iets mee moet doen. Maar het is goed om je lichamelijke signalen serieus te nemen en je lichaam en je denken rust te geven. Maar stel je wilt dit gaan doen. Stel je wil meer ervaren in de stilte. Je wil je lichaam en je ziel rust geven. Wat doe je dan? Wat ik zei, het is anders dan stille tijd. Dus misschien heb je al een vast ritme van stille tijd. Dan zou je dit 5 of 10 minuten daarvoor of daarna kunnen doen. Zorg dat het wel een apart onderdeel is van je nieuwe ritme. Of misschien moet je eerlijk toegeven dat je eigenlijk nog niet zo'n vast ritme hebt. En zeg je, nou, ik wil gewoon eens beginnen met een keer 10 minuten. Of 2 keer per week 5 minuten. Of elke dag 2 minuten. Nou, kijk eens wat bij jou past. Maak het niet te groot, houd het vooral klein. Probeer eens wat. En misschien zeg je van, nou, ik vind het echt helemaal 3 keer niks. God spreekt ook op andere manieren, dus maak je geen zorgen dat het per se op deze manier moet. Maar probeer het eens. Maar stel, je denkt, nou, dit wil ik graag, ik heb morgen een vrije dag. Ik neem eens 10 minuten. Wat doe je dan? Nou, zorg dat je op een toegewijde plek bent. Dus niet op je hoekje in de bank waar je ook tv kijkt of in bed waar je ook ligt te slapen. Maar ga even echt ergens anders zitten waar je normaal niet zit. Dus zet een stoel op zolder of ga op de grond zitten. Zorg dat je even ergens bent waar je normaal niet bent. Zorg ook dat je niet gestoord wordt. Dat je huisgenoten even weten, kwartiertje, niet storen, daarna ben ik er weer. Zorg dat je in een comfortabele houding zit. Dus niet met je benen over elkaar of half opgevouwen, maar even rechtop. Zorg dat je goed rustig kan ademhalen. Het helpt vaak om je ogen dicht te doen. Zorg dat je kan richten op God. En dan? Dan is het leuk om te observeren wat er gebeurt. Welke gedachten komen boven? Welke emoties komen er boven? Het is niet de bedoeling om een heel gebed uit te spreken, maar juist om stil te worden. En het kan helpen om je gedachten te focussen met een simpel zinnetje als Heer, hier ben ik of God is goed. Zodat je wel je gedachten een beetje richt, maar niet een heel gebed gaat uitspreken. Of misschien ben je echt een beelddenker en wil je juist een beeld voor ogen houden. Bijvoorbeeld hoe God op zijn troon zit of hoe jij aan het wandelen bent met Jezus in een mooie tuin. Wat het ook is, probeer je gedachten weer te richten op dat ene beeld of dat ene zinnetje en probeer de andere gedachten een beetje van je af te schuiven. Je to-do-lijstje, dat komt 10 minuten later wel weer. En dan. Klinkt heel mooi en het is iets waar ik zelf veel mee bezig ben geweest. En tot dit punt lukte dit mij nog redelijk. Ik pakte een vast moment en ging lekker zitten en ik ging dan op het hoekje van de bank zitten en probeerde me te richten. En toen dacht ik, en wat moet er nu gebeuren? Verwacht ik dat God een hele preek gaat geven of verwacht ik een visioen te krijgen of is het echt de bedoeling dat mijn gedachten helemaal stil worden? Want iedereen is anders, maar mijn gedachten worden nooit stil. En nu dan? En dat was voor mij best wel zoeken, want veel tips en adviezen stoppen hier ongeveer. En wat mij heel erg heeft geholpen hierin is wat ik hoorde over een interview met Moeder Teresa over gebed. En die interviewer die zei tegen haar, Moeder Teresa, als u aan het bidden bent, wat zegt u dan eigenlijk? En Moeder Teresa die kijkt de interviewer aan en zegt, hoe bedoel je, wat zegt u eigenlijk? Ik zeg niks, ik luister alleen maar. Oh, zei de interviewer, maar wat zegt God dan? En weer keek ze hem verbaasd aan, hoe bedoel je, wat zegt God dan? God zegt niks, God luistert alleen maar. En vervolgens zei ze, prayer is looking at God, looking at me in love. Of in het Nederlands, gebed is naar God kijken en zien hoe hij naar mij kijkt in liefde. Het is het beeld van 2 geliefden die oogcontact maken, zich bewust zijn van elkaars liefde. En dat is alles. En dit gaf mijn zoon houvast. En die keer daarna ging ik weer proberen om stil te zijn. En ik keek symbolisch een beetje naar boven, naar ons witte plafond. En ik beeld me in hoe God naar mij kijkt. En ik werd overspoeld met een gevoel van liefde. En ik was me bewust dat ik een geliefde dochter ben. En dat God niets anders wil dan mij liefhebben. En ik mocht terugkijken naar God met liefde. En we hadden een heel mooi moment. Wat woorden voorbij ging. En het was puur een samen zijn, een emotie, een gedeeld gevoel, een gedeeld verlangen. En ik zeg niet dat dit voor iedereen zo werkt, maar dit is hoe het voor mij werkt. En dat gebeurt niet elke keer. En ik vind het zelf best lastig eigenlijk om dit echt in een vast ritme te houden. Maar misschien kan jij er wat mee. Misschien kan je het eens proberen thuis. Naar God kijken in liefde. En je bewust zijn van Gods liefde voor jou. En misschien is dat al genoeg. Als basis voor de volgende dag die begint. Zijn in de stilte is simpelweg een zijn met God. Een samen zijn. Een verlangens delen, liefde delen. En er was een ander voorbeeld wat mij ook trof. En het was een vrouw die dit schreef. En zij had net een baby gekregen. En ze wilde niets liever dan knuffelen met haar kleine dochtertje. Maar dat meisje was ontzettend nieuwsgierig en wilde de wereld ontdekken. En had helemaal geen zin om met haar mama continu te knuffelen. Dus die keek steeds om zich heen en spartelde. En nou, die moeder vond dat een beetje jammer. Maar goed, baby moet ook de wereld ontdekken. Dus prima. En het enige moment waarin dat wel gebeurde was na de voeding. Dus dat babytje kwam bij de moeder aan de borst en werd gevoed met alles wat ze nodig had. En vervolgens, als dat babytje helemaal verzadigd was, liet ze zich gewoon helemaal slap vallen bij de moeder en viel ze in slaap. En zo mogen we het denk ik ook zien als een zijn bij God de Vader. Als we compleet verzadigd zijn met Gods woord, als we alles tot ons mogen nemen wat Hij ons wil geven, alles wat we nodig hebben, kan je vervolgens volledig overgeven. Dan hoef je even geen afleiding meer, even geen prikkels. Alsof je bij God de Vader tegen zijn lichaam aan in slaap mag vallen. En je volledig mag overgeven. Zijn in de stilte gaat om overgave. Om controle loslaten. Om loslaten wat er allemaal in je gedachten speelt, wat je allemaal nog moet doen. Alles waar je zorgen om maakt of waar je onzeker over bent. Je mag je overgeven aan God de Vader. En het mooie is, dat mag ook echt. Wij als mensen doen toch elke keer weer dingen die niet zijn naar de wil van God. We hebben erover gezongen. Pas op, anders maak je brokken. Juist bij God mogen we ons volledig overgeven. We hoeven het voor God de Vader niet meer zelf op te lossen. Wij mogen geloven in zijn Zoon Jezus, die voor ons gestorven is. Die alles gegeven heeft, zodat die toegang, die deur naar God de Vader open is. Dankzij het offer van Jezus aan het kruis mogen wij ons volledig overgeven. God de Vader ziet ons door zijn Zoon heen. Hij ziet ons niet naar wat wij verkeerd doen, maar hij ziet ons als een geliefde zoon en geliefde dochter, zoals hij ook van Jezus houdt. En juist door die genade, door dat wonder, is die toegang echt helemaal vrij. En mogen wij in een nieuw leven stappen. Dankzij Jezus mogen wij God ontmoeten in de stilte. God ontmoeten in de stilte is soms best ingewikkeld. Er komt veel op je af. Soms vraagt het jaren van oefening. De ene persoon is een introvert en houdt sowieso al van de stilte. En de ene is meer spiritueel gevoelig dan de ander. Misschien de ander heeft wel een gedachtegang van een sneltrein en wordt helemaal gek van de stilte en heeft prikkels nodig om te concentreren. Iedereen is anders. En soms vraagt het jaren van toewijding, het loslaten van hoge verwachtingen. Als je dit wil gaan proberen, verwacht aan het begin alsjeblieft nog niet te veel. Maar probeer het eens. Ik moedig je aan om die stap te zetten. Om je over te geven aan God de Vader. En om te luisteren naar wat Hij wil zeggen. Om woorden achterwege te laten en je te focussen op een beeld, liefde, emotie. Om het samen zijn met iemand van wie je ongelooflijk veel houdt. En ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Want we gaan het eens oefenen met elkaar. Ik moedig jullie aan om het morgenochtend eens te proberen of ergens komende week. Maar we gaan nu ook alvast een hele kleine versie doen. We gaan straks 2 minuten stil zijn met elkaar. Dus ik daag je uit, ga even rechtop zitten. Als je iets vast hebt, leg dat even naast je neer. Comfortabele stoelen hebben we al, dus dat scheelt. We gaan straks 2 minuten stil zijn. En daarna gaan we een mooi lied zingen wat gaat over overgaan. En misschien gebeurt er helemaal niks. Misschien heb je een heel gesprek in je hoofd met je buurman. En misschien wil God wel iets tegen je zeggen. Of misschien lukt het om eens heel diep adem te halen. En is dat ook al iets goeds. Zorg dat je comfortabel zit. Doe je ogen dicht als je dat fijn vindt. En misschien kan het helpen om een klein zinnetje te zeggen. Zoals, hier ben ik hier. Daag je uit om je te richten op wat God wil zeggen tegen jou. Om te richten op Gods liefde voor jou. En nou, we gaan zo 2 minuten stil zijn en daarna met elkaar zingen. Willen jullie de tijd bijhouden?
Ja.
Super. Okay. Nou, dan gaan we nu stil zijn.